Amen. Goedemorgen, gemeente. U ziet er allemaal erg fris uit, moet ik zeggen. Dat fantastisch om hier weer in jullie midden te zijn. En om weer een doopdienst mee te maken. De vorige keer was het 12 juli. Dat was ik weet niet of dat de laatste doopdienst is, maar dat was de laatste doopdienst dat ik hier in ieder geval mocht zijn. En toen mocht ik spreken over bekeer je en laat je dopen. Zijn er nog mensen die dat nog weten? Ja, ik had eigenlijk moeten vragen waar ging de preek over. Maar goed, dat ging over bekeer je en laat je dopen. En bekering hebben we toen naar gekeken dat in het Oude Testament eigenlijk betekent dat je je omdraait. Hè, dat je eerst met je gezicht naar de wereld loopt, met je rug naar het kruis en dat je je omdraait. Met je gezicht naar het kruis toe, met je rug naar de wereld toe. En in het Nieuwe Testament dat betekent een verandering van denken. Dus dat we anders gaan denken wat Romeinen 12 zegt. En laat je dopen, dat heeft eigenlijk te maken met onze positie hier op aarde. Dus onze bekering heeft te maken met dat we gered zijn. En het laat je dopen heeft te maken met onze positie hier op aarde. Amen. Nou, ik hoop dat er vandaag wellicht nog een aantal bij gaan komen. Omdat het ook vrij belangrijk is wat je positie hier op aarde is als kind van God. Amen. Samengevat eigenlijk, het geloof bepaalt je eeuwige bestemming en je verhouding tot God. En de doop, dat bepaalt je plek op aarde en je verhouding tot de mensen om je heen. Yes, dus je geloof bepaalt je eeuwige bestemming en je verhouding tot God. En je doop bepaalt je plek op aarde en de verhouding tot de mensen om je heen. Ik dacht, nou, het is weer een doopdienst, maar ik kan moeilijk dezelfde preek weer gaan houden. Hè? Dus, want ik wist dit allemaal nog. In mijn voorbereiding was ik daarmee bezig. En toen werd ik eigenlijk zelf naar mijn eigen... moment dat ik zelf gedoopt was, al een lange tijd geleden. En wat gebeurt er dan na afloop? Dan staan mensen in een rijtje en dan mag je ze feliciteren, toch? En de ene die zegt, nou, gefeliciteerd. En ik weet nog dat op een gegeven moment een oudere broeder naar me toe kwam. En die gaf me een ferme handdruk. En die zei, welkom in de strijd, jongen. Ik dacht, oké, lekker bemoedigend. Ik ben net ondergegaan. En hij zei, welkom in de strijd. Ik dacht, nou, ik krijg er al zin in. Maar ik had eigenlijk geen idee wat het inhield. Welkom in de strijd. Maar hoe verder... je dopen achter je laat liggen, hoe meer je gaat ontdekken wat het welkom in de strijd betekent. En daarom wil ik deze ochtend met jullie ook nadenken over welkom in de strijd. En misschien zit je hier en strijd je op dit moment een strijd. Maar weet je, dan mag je weten dat je niet alleen staat. Dan gaan we ook vanuit Gods woord deze ochtend zien dat je niet alleen die strijd strijdt, maar dat er iemand is die voor je strijdt, die met je strijdt. Maar dat hij je ook uitnodigt om hem uit te nodigen in die strijd. Amen? Juist. Amen. Ja, prediken doen we ook met elkaar, hè? Aanbidden doen we met elkaar, maar prediken doen we ook met elkaar. Voordat ik het vergeet, ben ik altijd heel slecht in, vergeet ik altijd en dan krijg ik altijd... van mijn vrouw op mijn kop. Nee, ik heb een tafeltje meegenomen, een steentje meegenomen. Want ja, als hier dopelingen staan, dan wil je ze natuurlijk ook wat geven. En misschien dacht je, ik wist niet dat het een doopdienst was. Nou, weet je, ik heb wat leuke dingen, attributen meegenomen. CD's, ik koop niet allemaal dezelfde voor iedereen, want dan krijgen ze er weer zo'n stap. Maar dus kom de afloop even kijken en bewonder me... vrouw of mijn kind, die heb ik ook meegenomen deze ochtend. Als je het leuk vindt. Ik vind het leuk om eigenlijk voor het eerst als gezin een keer op pad te zijn. En gelukkig hadden we de wekker vanmorgen niet nodig. Want soms is er gewoon een natuurlijke wekker. Hè? Dus dat gaat super. Oké, ik wil u met u lezen als u uw Bijbel meegenomen heeft. Sla met mij open Exodus 17. Exodus 17 vanaf vers 8. En bij mij staat er boven, Israël verslaat de Amalekieten. En dan staat er, Exodus 17 vanaf vers 8, toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn handen. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene kant en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En toen zei de Heere tegen Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heer is mijn banier. Hij zei: voorzeker de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie tot generatie. En het vers daarvoor, even vers 7 nog. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen: is de Heere nu in ons midden of niet? Tot zover. Het volk Israël, dat lijken net mensen zoals u, zoals jij en zoals ik. Dat zijn mensen die eigenlijk van alles hebben meegemaakt met God, maar toch vragen ze zich af: is de Heer nu in ons midden, ja of nee? Ze waren door de 10 plagen uit Israël geleid. Ze waren door de Rode Zee gegaan, kan je je voorstellen. Zo'n zee die openspleit, ze hadden farao en zijn legermachten verpletterd zien worden. Ze hadden een vuurkolom bij de nacht, ze hadden een wolkolom bij de dag. Ze hadden manna wat uit de hemel regende, ze hadden kwartels. Er was vlees, er was eigenlijk alles wat je kan verzinnen. En toch begonnen ze weer te twijfelen op het moment dat er dorst was. Nou, ik kan me iets bij voorstellen dat die Mozes op een gegeven moment dacht: man, wat een volk, wat heeft u mij aangedaan? En toch begonnen ze te twijfelen en in vers 1 tot en met 7, ik heb het nu niet helemaal gelezen, maar even het laatste stukje, beginnen ze tegen Mozes eigenlijk in te gaan. En ze zeggen: Mozes, doe iets. En ze beginnen zelfs te zeggen: waren we maar in Egypte gebleven. Nou, en Mozes die gaat naar de Heere toe en die zegt: Heer, wat moet ik doen? En God die zegt: nou, je moet op een rots slaan en daar zal water uitkomen. En ze krijgen allemaal te drinken. En hij noemt die plaats dan, hij zegt: dit is Massa en Meriba, wat betekent verzoeking en oneenigheid. Verzoeking en oneenigheid, want het volk twijfelde aan God. Nou, en dan begint eigenlijk ons gedeelte. Het volk twijfelde aan God, er was oneenigheid. En dan staat er: toen kwam Amalek. Toen kwam Amalek. Nou, Amalek was de vijand van het volk Israël. Maar niet alleen de vijand volk het Israël. Amalek staat eigenlijk voor het kwaad. Het kwaad, de duivel, het vlees. En eigenlijk wat hier staat is dat er op het moment dat er oneenigheid was in het volk, dat dan de duivel om de hoek komt kijken. Nou, en dat zie je vaak in ons leven. Weet je, de Joden die hadden naast de boekrollen, hadden ze de Torah. En daar stonden 613 geboden in. En de laatste drie geboden, gebod 6.11, 6.12 en 6.13, die gingen over Amalek. Nou, wat stond er in die geboden? Daar stond: onthoud wat hij heeft gedaan, 611. We zullen het nooit vergeten, 612. En 613 stond: vernietig het zaad van Amalek. Dus eigenlijk, ze moeten onthouden wat het heeft gedaan. We zullen het niet vergeten. En ze zijn geroepen om Amalek te vernietigen. Daar waren de Israëlieten toe geroepen. Nou, zoals u misschien al ziet, als dat het beeld is van het kwaad en daar eigenlijk een voortdurende strijd is tussen vlees en geest en de Israëlieten al opgeroepen werden om de Amalekieten te vernietigen, zo zijn wij, jij, u en ik ook opgeroepen om het kwaad in ons leven te vernietigen. Amen. We zijn geroepen om het kwaad in ons leven te vernietigen. Want wat staat er in Deuteronomium 25 vers 18? Daar staat dat Amalek aanviel vanaf de achterkant. Amalek viel vanuit de achterhoede. Het volk Israël viel ze aan. En weet je, Dat is eigenlijk heel laf, want als je je bedenkt, wat was er in die achterhoede? Die achterhoede, dat was de zwakke kant eigenlijk van het volk. De zwakke kant van het volk, daar waren de kinderen. Daar waren de vrouwen, daar waren de ouderen, daar waren de mensen, daar waren niet de strijders, want die gingen voorop in de strijd. En Amalek viel aan de achterkant van het volk. Weet je, en dat is wat de duivel altijd doet. De duivel probeert altijd op een laffe manier de achterkant aan te vallen op het moment dat je het niet in de gaten hebt. Herkenbaar in je leven? De duivel probeert altijd op een laffe manier aan te vallen op zo'n plek waar jij het niet in de gaten hebt. Weet je, en als je ondergaat in het water, in het doopbad, dan kan je misschien denken, halleluja, ik sta in de overwinning. En dat moet je vasthouden, want dat sta je ook. Maar het is wel goed om op hetzelfde moment ook bewust te zijn dat er misschien ook een moment gaat komen dat wel die strijd is en dat jij misschien volop in die overwinning staat en dat je van achteren aangevallen kan worden. Nou, wat zegt Mozes dan tegen Jozua wat hij moet doen? Hij zegt, kies de mannen, trek op en strijd tegen Amalek. Weet je, Jozua is hier het type beeld van een discipel. En Mozes is hier het type beeld van de meester, van Jezus. In dit stuk gaan we zo meteen ook wel zien. Er zijn heel veel verschillende type beelden. Maar hierin zegt eigenlijk Jezus zegt tegen zijn discipel. Kies de mannen, dus kies je kracht, kies je tactiek. Trek op, dus sta op en strijd tegen Amalek. Strijd tegen het kwade. Nou, dat is wat God ook vandaag zegt. In welke strijd je ook zit. In pijn, in zorgen, in moeite, in verdriet. Hij zegt, hey, sta op en strijd tegen het kwade. En wat zegt hij? Mozes zegt, je gaat niet alleen, want morgen zal ik op de berg staan. Dus het is niet dat Jezus zegt van, hey, succes met de strijd. Nee, Jezus gaat met ons mee. En hij gaat met ons mee in die strijd. En nog sterker nog, hij strijdt voor ons. Amen. Hij strijdt voor ons. Jezus strijdt voor jou. Jezus strijdt voor u. Ook vandaag. Ook op die plek, op dat moment waarvan je denkt, poeh, ik word zo laf aangevallen vanaf de achterkant. Maar zelfs dan, Jezus strijdt voor u. Want wat gebeurt er? Hij heeft de staf van God. En die heeft hij opgeheven. En zo strijdt hij voor ons. Weet je wat het mooie daarvan is? Weet je wat er allemaal met die staf was gebeurd? Hè? Die staf die had op het water geslagen. En het water van de Nijl daar in Egypte was veranderd van water in bloed. Die staf was op de grond gevallen en het was een slang geworden. En die wijzen uit Egypte konden dat ook, maar die ene slang die had die andere had hem vernietigd. Die staf die had gesproken daar bij die Rode Zee en die had geslagen de zee die splijten voor hem. Dat was een staf en dat was niet zomaar een staf, maar dat was de staf van God, een bovennatuurlijke staf. En eigenlijk wat hier staat is dat Mozes die zijn hand ophief met die staf eigenlijk om in verbinding te zijn met het bovennatuurlijke. Met het bovennatuurlijke. Weet je, Mozes had een staf. David had een slinger. Jozua had een speer. Wat heb jij? Wat hebben wij? Mozes had een staf. David had een slinger. Jozua had een speer. Wat hebben wij? Het zwaard. Weet je, wij hebben de naam boven elke naam. Wij hebben de naam van Jezus. De naam boven elke naam die gegeven is. Wij hebben de naam. Weet je, en daar, zij leefden in de tijd voordat Jezus gekomen was. En daardoor werkte God door allerlei manieren. Maar weet je, wij leven in de tijd na het kruis. Dus wat is ons gegeven? Wij hebben de naam boven elke naam. Wij hebben de ik ben, de Jehovah. Ik ben, die is aan ons gegeven. Amen. De naam boven elke naam is aan ons gegeven. En wat zegt de Bijbel over die naam? De Bijbel zegt in 1 Johannes 4 vers 4b. Die naam die in mij is, is sterker dan de naam die in de wereld is. Als we het hebben over welkom in de strijd. Waar begint het mee? Om te beseffen dat de naam die in ons is, is sterker dan de naam die in de wereld is. De naam die in mij is, is sterker dan de naam die in de wereld is. De naam die in u is, is sterker dan die in de wereld is. Ik zal hem nog concreter maken. De naam van Jezus in jou is sterker dan de duivel. Ik weet niet in welke strijd je allemaal zit. Maar dit is zo belangrijk om te weten in die strijd. Jezus in mij is sterker dan de duivel. Amen? Oké, nou zeg het maar even na dan. Jezus in mij is sterker dan de duivel. Yes. Ja, u zegt het wel, maar u ziet eruit alsof u het nog niet helemaal gelooft. Dus laten we even gaan staan. Met z'n allen. U denkt, oh, als ik een uur eerder mijn bed heb, moet ik ook nog gaan staan tijdens de preek. Oh jongens, moeilijk. Maar weet je, Jezus in u is sterker dan de duivel. Amen? Amen. Nou, en ik hoop dat u dit nooit meer vergeet. Dus we doen even gebaren erbij, dat helpt altijd een beetje om het te onthouden. Amen. Jezus in mij,
Jezus in mij.
Is sterker dan de duivel. Oh, ik denk dat ik naar de kinderen ga. Die staan te springen, denk ik.
Jezus in mij
is sterker dan de duivel. Oké, kom maar, nog één keer. Jezus in mij is sterker dan de... Nu een keer zonder mij.
Jezus in mij is sterker dan de duivel.
Amen. Gaat u zitten. Waar Mozes een staf had, waar Jozua een speer had, waar David een slinger had, hebben wij de naam boven alle namen. Die in ons is en die sterker is dan de duivel. Weet je, en als je dan ziet in dit verhaal, is het eigenlijk heel mooi om te zien hoe er dan gestreden wordt. Hè? Misschien zeg je, ja, leuk, hè? Welkom in de strijd, oké. Maar die strijd is zo zwaar. Nou, dat geloof ik ook, dat zien we ook in ons leven. Strijd kan heel heftig zijn. Maar hoe wordt die strijd dan gestreden? En dan is het mooi om te zien hoe Mozes daar staat. Mozes zegt, ik ga de berg op. Ik verbind mij met het bovennatuurlijke. Met de naam ik ben. Maar hij staat daar niet alleen. Weet je, Mozes is daar aan de ene kant het beeld van een strijder. Waarin wij ons kunnen herkennen. Maar aan de andere kant is het beeld van Christus. Van Christus die voor ons pleit. En het wordt zelfs zo heftig dat er een steen genomen wordt. Er wordt een rots bij gepakt, hij gaat erop zitten. Nou, hij gaat te midden van die strijd, is daar Jezus de rots waar hij mag rusten en waar hij mag zijn in die strijd. Maar er zijn nog twee mensen naast hem. En aan de ene kant is dat Aaron. En Aaron, dat was de hoge priester. En dat Aaron is hier het beeld van de Heilige Geest. Dus in die strijd, in dat uitstrekken naar de hemel is daar de Heilige Geest die met jou strijdt. Je doet het niet alleen. Nee, je hebt de naam boven elke naam gekregen. Maar je hebt ook de Heilige Geest ontvangen. In jou. Om die strijd aan te gaan. En daarnaast is Hur. En wie was Hur? Hur was een man van het volk. Hur was gewoon een hele simpele man, een man van het volk. En waarom was die man daar nou bij? Nou weet je, ik geloof dat hij daarbij was om gewoon te laten zien dat je elkaar nodig hebt. Een man van het volk, het is je broer en zus. Aan de ene kant strijd je met de Heilige Geest, is de Heilige Geest voor jou. Aan de andere kant heb je broers en zussen zoals we hier zitten, hard nodig. Ja, ook die ene. Ja. Ja. Die heb je hard nodig. Waarom? Om te ondersteunen. Om die handen opgeheven te houden. En we gaan zo meteen nog zien wat dat betekent als we die handen opgeheven houden naar de hemel. Weet je, want het gaat zwaar worden. Het is zwaar in een strijd. Maar wat staat er dan? Zo overwon Jozua. Dus hoe overwon Jozua? Er staat heel duidelijk, zo overwon Jozua. Hoe overwon hij die daar aan het strijden was in dat dal? Hij overwon. Omdat er iemand was die voorbeden aan het doen was. Die pleitte. Die zijn handen opgeheven had naar de hemel. Omdat de Heilige Geest daar was die meestrijdde. En omdat daar het volk was, de gemeente was, die met elkaar de strijd aanging. Weet je, en dat is ook voor u, voor jou, hier. Weet je, de ene is een strijder en die is zoals Jozua daar in het dal aan het strijden. En de andere is een voorbidder. En die is op die manier aan het voorbeden doen. Maar ook is dat zo in je strijd waar je nu zelfs in zit. We hebben elkaar nodig om die hand ondersteund te hebben. En om te weten dat je er niet alleen voor staat. Want zo overwon. En dan vers 14, wat zegt God dan tegen Mozes? Schrijf het op en prent het in. Letterlijk staat hier, leg het in de oren. Leg het in de oren. Ze moeten het onthouden. En wat moeten ze onthouden? Dat de herinneringen aan Amalek worden uitgewist. Weet je, ik geloof zelfs dat, hè, we zeggen wel eens, komt uit de strijd en je komt gehavend uit de strijd. En je kan littekens hebben uit de strijd. Nou, ik geloof dat mijn God zelfs littekens kan herstellen. Amen. En dat is wat hier staat, dat God eigenlijk wil dat alle herinneringen aan Amalek worden uitgewist. Dat is wat hij zegt tegen Israël, maar dat is ook wat hij tegen jou en mij vandaag zegt. Ik wil dat de herinnering aan het kwaad, aan de duivel, ik wil dat het uitgewist wordt in je leven. Volledig. En zo overwin je die strijd. En dan staat hij, je moet het inprenten. Je moet het in je oren leggen. Weet je, ik geloof dat dat gewoon is omdat wij als mensen het net zoals de Israëlieten zo vaak weer kunnen vergeten. Toch? Als wij gisteren die overwinning zouden hebben gezien, gisteren door de Rode Zee zouden zijn getrokken, dan zouden wij niet zo snel dan zouden wij vandaag nog steeds in de overwinning staan, toch? Amen. Maar hoe is het over een jaar? En daarom staat er, herinner in, prent het in en leg het in hun oren. Weet je, daarom is het over 3 weken weer Goede Vrijdag en Pasen. Waarom? Omdat wij herinneren wat Jezus heeft gedaan. En omdat wij herinneren dat Jezus het brood brak, de beker nam en zei, dit is mijn bloed, het nieuwe verbond in mijn bloed, wat voor u vergoten is. Doe dit tot mijn gedachtenis, zodat we elke keer weer denken en herinneren wat Jezus heeft gedaan. En elke keer weer beseffen, midden in die strijd, maar er is iemand die al overwonnen heeft. Die de duivel al overwonnen heeft. Die Amalek al te kijk heeft doen laten staan. Die de dood al overwonnen heeft. Ik kan misschien hier denken van, oh man, wat heftig. Maar er is iemand die al overwonnen heeft. Amen. Amen. En dan naar het einde toe van het vers. Dan staat er, en Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heer is mijn banier. In een andere vertaling, in de grondtekst staat hier eigenlijk Jehovah Nissi. En Jehovah Nissi, dat heeft verschillende betekenissen. En dat heeft 3 betekenissen en ik wil die betekenissen even kort met u doornemen. En de eerste betekenis van Jehovah Nissi is dat de Heer is mijn banier. Het was een plek van ontmoeting, een plek van aanbidding, een plek van dankzegging. Nou, wat denk ik? Nee, ik ga niet in het bad springen, maar ik heb wat meegenomen. Zo. De Heer is mijn banier. En nu zoek ik even een banierdrager. Ik zie allemaal enthousiaste mensen. Jehovah Nissi. Oké, Erik. Geen vrijwilligers, dus dan word jij het. Even applaus voor Erik, jongens. Come on. Ja. Nou, hij is niet heel zwaar. Hij is niet heel zwaar. Ik weet niet wat we allemaal gaan doen, maar goed, blijf eerst maar even staan. Zo. Ja. Jehovah Nissi, de Heere is mijn banier. Nou, het is even belangrijk om te beseffen dat op het moment dat het volk ten strijde ging, als het volk ging strijden, dan had elke leger, elke afdeling had eigenlijk, die had een banierdrager. En die banierdrager die was van groot belang. Elke stam had zijn banier, zijn eigen banier. Want die banier, dat banier kwam in overeenstemming met het plan hoe God wilde strijden. Met de opdracht van God. Dus een legereenheid in die tijd, die was afhankelijk van een banierdrager. Nou, ik weet niet of je wel eens Braveheart of van dat soort films hebt gezien. Nou, weet je wel, als de strijd dan aangaat, wat zie je dan? Je ziet allemaal van die banierdragers. En dat was heel belangrijk. En zo'n banierdrager, die was dus ook het grootste punt eigenlijk voor de aanval. Want ze dachten, als ik die man kan pakken, als die man omgaat, dan weet het leger, dat brengt het in verwarring. Sorry Erik, dat Ja, je kan het hebben, oké. Die man was het grootste mikpunt in de strijd. En waarom? Ten eerste omdat het een herkenningspunt was. Ten eerste, het was een herkenningspunt te midden van de strijd. Te midden van jouw strijd is daar een banier die nog stond. Om je te blijven focussen. Je moet je voorstellen hoe die, weet je, die strijden werden niet gevoerd met automatische pistolen en dat soort dingen. Nee, dat soort strijden werden met zwaard gevoerd. Dus op het moment dat jij aan het vechten was en je daar helemaal te midden in die strijd zat en je dacht, hoe gaan we hier ooit nog komen? En je keek om en je zag, hey, maar wat er ook allemaal wankelt in deze strijd, er is één iemand die sowieso nog staat en dat is de banier. De banier staat nog te midden van de strijd. Mijn God blijft nog staan te midden van de strijd. Dus het was een herkenningspunt. En het tweede wat belangrijk was, het gaf de koers aan. Kijk, ze wisten nu, we moeten die kant op. Maar op het moment dat de banierdrager een kwartslag draaide, dan wisten ze, oh, we moeten die kant op. Op het moment dat hij naar voren ging, wisten ze, hey, we gaan aanvallen. Maar op het moment dat hij weer naar achter ging, wisten ze, hey, we moeten terugtrekken. Dus het gaf richting aan. Die banier gaf richting aan in de strijd. Weet je, Jesaja profeteert al in Jesaja 11 vers 12. Er staat, God heeft een banier opgericht onder de natieën, waar de heidenen naartoe zullen vloeien. God heeft een banier opgericht onder de natieën, waar de heidenen naartoe zullen vloeien. En wie is die banier? Jezus. God heeft een banier opgericht waar de heidenen naartoe zullen komen. Vandaag dopen we. Waarom? Omdat God een banier heeft opgericht waar de heidenen naartoe zullen komen. Waar de heidenen naartoe zullen komen omdat wij Jezus nodig hebben. Omdat Jezus degene is, de weg tot God. Weet je, en God zegt, ik ben Jehovah Nissi, ik ben jouw banier. Ik ben jouw banier in de strijd. En ik ben niet alleen jouw banier, maar ik ben ook jouw banierdrager. Jouw rustpunt. Jouw richting. Jouw focus. Dit moment in welke strijd je in je leven ook zit. God zegt, ik ben jouw rustpunt. God zegt, ik ben jouw focus. Misschien ben jij de focus op mijn banier weggekruipt, maar in de strijd. Maar ik, de banier, die staat nog. En ik zal blijven staan in jouw strijd. Weet je, een banier is er niet voor de vijanden. Een banier was er voor het volk. Weet je, God is er niet voor zijn vijanden. God is er voor jou. Dat was het eerste. Jehovah Nissi, dat betekent de Heere is mijn banier. Een herkenningspunt en het geeft richting in de strijd. Het tweede wat Jehovah Nissi betekent, is een schuilplaats of toevlucht. Spreuken 18 vers 10 zegt, de naam van de Heere is een sterke toevlucht. De rechtvaardige rent er naartoe en is. De rechtvaardige rent naar die toevlucht en is onaantastbaar. De naam van de Heer is een sterke toevlucht. De rechtvaardige rent er naartoe en is onaantastbaar. Als je dit woord onaantastbaar ziet in het Hebreeuws, komt het van het Hebreeuwse woord sagab. En sagab wordt in het Engels, wordt het gewoon iets mooier vertaald. Want wat staat er? Het is inaccessible. Het is dus onaantastbaar. Het is eigenlijk ontoegankelijk. Het is niet toegankelijk voor de vijand. Dus wat hier staat, de naam van de Heer is een sterke toevlucht. De rechtvaardigen, zij die in Christus zijn, die rennen er naartoe en die zijn onaantastbaar voor de vijand in die schuilplaats. Amen. Die zijn onaantastbaar voor de vijand. Weet je, de vijand kan je misschien hier pakken. De vijand kan je misschien hier pakken. Maar op het moment dat jij in de naam van de Heere bent, ben jij onaantastbaar voor de vijand. Dat is goed nieuws, toch? Dat is het beste nieuws dat er is. In die strijd. Welkom in de strijd, jongen. Dan is het belangrijk om te weten, waar zijn we onaantastbaar? En dat is op het moment dat wij in de naam van de Heer zijn. Weet je, de Bijbel zegt ook, vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwd is, onaantastbaar. Weet je, vrees voor mensen spant een strik. Als je op mensen gaat vertrouwen, daarop gaat denken, dan val je eigenlijk.
En dan ga je op je plaats. Maar als je op de Here vertrouwt, als je bent in die schuilplaats, dan ben je onaantastbaar voor de vijand. Weet je, en ik hoop dat ik elke dag meer leer te vertrouwen op die naam van de Here, zodat ik steeds onaantastbaarder word voor de vijand. Juist in die strijd. Weet je, het mooie van Jezus was, als Amalek bij Jezus op bezoek kwam, dan had Amalek niks te zoeken bij Jezus. Waarom? Omdat Jezus altijd was in die naam. Hij was er altijd. Weet je wel, Jezus zegt hetzelfde. De duivel heeft aan mij niks. Ik geef hem geen voer. Ik geef hem geen aandacht in de strijd. Hij heeft gewoon niks aan me. Want ik ben voortdurend in die naam. Weet je, eigenlijk, laten we het nu even voorstellen. Dus jij bent de banierdrager zo. En, nou, laat ik bescheiden zeggen, ik speel wel even Jezus. Kijk, Jezus loopt hierheen. Maar hij is in die naam. Hij is onaantastbaar, want hij is altijd verbonden met die naam. En hij loopt deze kant op, maar hij is onaantastbaar voor de vijand. Je hebt niks aan me, want hij is altijd verbonden met de naam. En hij draait zich om. En hij loopt deze kant op en er is niks te zoeken voor de vijand. Waarom? Omdat hij onaantastbaar is. De naam van de Heer is een sterke toevlucht. De rechtvaardige rent erheen en die is onaantastbaar. Halleluja. Yes. Weet je, het is, in het Engels zegt het, is my shelter, my hiding place. Weet je, en dat is een plek van rust, ook op dit moment, in welke strijd je ook bent. Welke strijd je ook voert. De Bijbel zegt, als je naar de Heere toe rent, dan ben je niet toegankelijk voor de duivel. En niet een beetje, als er een woeste stroom komt van de tegenstander. Je bent veilig. Ik weet dat sommige mensen dat vanochtend niet alleen moeten horen, maar ook in hun hart moeten inprenten. Dat wat die strijd ook is, je bent veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste. Bij hem mag je veilig zijn. Dat is de tweede betekenis van Jehovah Nissi. En de derde betekenis van Jehovah Nissi is: de Heere is mijn verhoging. Weet je, en dat is eigenlijk tweezijdig. Dat is aan de ene kant dat God mensen verhoogt. Weet je, Psalm 75 vers 8 staat: God die verhoogt en God die vernedert. Dus God die kiest. Dus God verhoogt. Maar op het andere moment is het dat wij de naam van de Heere verhogen. Dat wij de naam van de Heere verhogen. Weet je, en we zaten in die strijd, hè? Weet je, dat is juist altijd het moeilijkste. Te midden in die strijd de naam van de Heere te verhogen. Te midden in die strijd te zeggen: Heer, u bent mijn verhoging. U bent het waard om aanbeden te worden. U bent alle lof, alle eer, alle aanbidding waard. Juist als ik het niet zie, juist als ik in die woestijn zit in mijn leven. Juist als ik het niet voel. Hij is niet alleen onze aanbidding waard, maar op hetzelfde moment zijn wij met elkaar, zijn wij banierdragers. Wij zijn met elkaar als gemeente van God. Aan de ene kant is hij onze banier, maar op hetzelfde moment zijn we als kinderen van God ook banierdragers. Waarom? Om de naam van Jezus hoog te houden. Om de naam van Jezus hoog te houden. Op het moment dat wij God aanbidden, in die moeilijke situatie, zal jouw buurman of jouw buurvrouw die niet gelooft zeggen van: hoe kan dat? Hoe kan dat dat jij God aanbidt en dat je zo'n vertrouwen hebt? En dan mag je getuigen. En dan mag je die naam van Jezus, die banier, mag je hoog opdragen. En laten zien wie Jezus is. Hou je het nog vol, Erik? Ja. Ja. Ik wil naar het laatste vers toe. En dan gaan we zo afsluiten. En in dat vers staat het volgende. Hij zei: voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie tot generatie. Voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal zijn tegen Amalek van generatie tot generatie. Weet je, eigenlijk wat hier staat is de hand op de troon van God. Het is heel mooi. We zongen net: met miljoenen om de troon heffen wij dit loflied aan. Waardig is het lam, waardig is het lam. Dat is wat er nu gaande is. De troon van God. Dat is het centrum van God. Dat is het centrum van wie God is. Daar vinden eigenlijk Gods wilsbesluiten plaats. Weet je, de troon van God, alles in de hemel is gecentreerd rondom die troon. De vier dieren, de 24 oudsten, de hemelse legermacht, alles is gecentreerd rondom de troon van God. Dus de autoriteit van God, het centrum van zijn heerschappij. Maar dan op hetzelfde moment, daar is God, maar op hetzelfde moment is de mens nog op aarde, toch? Ja, welkom in de strijd. Ja, God hoog in de hemel en ik hier op aarde. En zo lijkt het vaak in onze strijd. Maar dan staat er wat Mozes ging doen. En ook dat deed hij met zijn staf. Wat deed hij? Hij legde als het ware zijn handen op de troon van God. Weet je, onze handopheffing is niet enige andere religieuze bezigheid. Nee, het is als wat hier staat. Het is de hand leggen op de troon van God. Het is als het ware zeggen, Heer, u alleen, u weet het. En ik leg mijn handen daarop, zodat daar een exchange kan plaatsvinden. Zodat je daar gevuld kan worden met de autoriteit van God. Voor wijsheid, voor kracht, voor moed in die strijd. En dat is wat Mozes ging doen. Mozes ging zijn handen opheffen, omdat hij wist, de autoriteit ligt in de hemel. Daar vinden alle wilsbesluiten plaats. Hoe groot deze strijd ook is, ook al lijkt het alsof ik aan het verliezen ben. Ik ben niet natuurlijk, ik ben misschien als mens vleeselijk, maar ik heb een geest. En ik strek me uit naar het bovennatuurlijke in de wetenschap dat Gods autoriteit gegeven is aan ons door Jezus Christus. Want wat hebben wij? Wij hebben de naam. De naam boven elke naam. Dus die naam die ik ben, heeft zich verbonden aan ons. Alleen het enige wat hij gaat doen, is dat hij zijn handen uitstrekt om zijn handen op de troon te leggen. Weet je, het woord Juda betekent God loven met uitgestrekte hand. Weet je, jouw handen, mijn handen, die strijden voor ons. Wij denken heel vaak dat we de strijd in ons leven ergens anders moeten winnen, maar de strijd waar wij onze strijd moeten strijden is of door onze handen in gebed, of door onze handen op te heffen naar de hemel, in de wetenschap dat Gods autoriteit wil komen in ons leven, in ons hart. Handen met opgeheven, hand opheffen naar de troon van God. En dat wil ik ook deze ochtend tegen jou zeggen. In welke strijd je ook zit, kies ervoor om je handen op te heffen. Kies ervoor om je handen op te heffen. En wat hier staat, de handen op de troon van God. Want wat gebeurt er op het moment dat je je handen legt op de troon van God? Je bent niet toegankelijk voor de duivel. Het is een veilige toren. Het gaat er niet om wat mensen zeggen. Het maakt je niet meer uit wat mensen van je zeggen of wat ze van je vinden. Je wordt gevuld met de wil van God. Weet je, en de wil van God over jouw leven is overwinning. De wil van God over jouw leven is overwinning. Dat je overwint over het kwade. Want dat is wat het laatste zegt. Die strijd tussen Amalek zal zijn van generatie tot generatie. En wij zijn geroepen om te heersen over de duivel. Amen. De duivel was onder onze voeten. Dus dat is wat er gebeurt op het moment dat wij onze handen leggen op de troon van God. Weet je, en later is het mooi dat Mozes zegt over Juda, zijn hand zal zijn op de nek van de vijand. Dus eigenlijk wat dat betekent, op het moment dat ik mijn handen leg op de troon van God, betekent het dat je hand is op de nek van de vijand. Hier vindt de overwinning plaats. En de strijd wordt daar gestreden. Weet je, de vijanden in ons leven, die strijden uiteindelijk niet tegen jou en mij, maar die strijden tegen God en tegen het volk van God. Ook nu in deze wereld zien we, alles keert zich tegen Israël. Tegen de naam boven elke naam. En hoe gaan we die strijd strijden? Hoe gaan we die strijd in ons eigen leven strijden? Door onze handen op de troon van God te leggen, elke keer weer. En te zeggen, Heer, vul mij met uw autoriteit. Vul mij met uw waarheid. Vul mij met wie u bent. Heer, ik geef alles over aan u. Ik geef alles over aan u. Nou, ik wil vragen of we een moment onze ogen kunnen sluiten. Misschien wil het team alvast naar voren komen. Er is een strijd te strijden. Op het moment dat je Jezus aanneemt, is het welkom in de strijd. En ook op dit moment zitten hier mensen die in een strijd zitten. Mensen die in een strijd verwikkeld zijn. Misschien een strijd in je huwelijk. Een strijd in je familie. Een strijd om zorgen, om pijn, om verdriet. In je werk, in je kinderen, in je gemeente, met vrienden. En deze ochtend nodigt God jou uit om net als Mozes je hand op de troon te leggen. Je hand op de troon te leggen. Zodat je verbonden mag zijn met de naam boven elke naam. En dat je alles mag overgeven aan hem. En deze ochtend vraagt God, wil je je hand leggen op de troon? Zodat mijn autoriteit kan gaan stromen. Wil je hand leggen op de troon, zodat mijn autoriteit kan gaan stromen, mijn leven kan gaan stromen in jou. En ik door jou heen mag gaan werken, ook op dit moment. En als jij dat bent deze ochtend en je strijdt een strijd, welke strijd het dan ook is, dan wil ik je gewoon vragen om een moment te gaan staan op de plek waar je bent, zodat we met elkaar een gebed gaan bidden. En ons richten op die God. En onze handen uitstrekken naar de troon, waar hij in ons midden is.